Ja, broeders en zusters, het is fijn dat we weer hier bij elkaar zijn en dat we zomaar weer in de gelegenheid zijn om samen te komen rondom het woord van de Heer. En ook om elkaar te ontmoeten, dat is natuurlijk ook altijd goed. We zijn vanavond aangekomen bij Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Tenminste, dat is in ieder geval het gedeelte dat ik wil lezen en... Ik wil ook nog heel eventjes weer aansluiten bij vorige keer. Dus dat is nog iets wat met het laatste of met het eerste hoofdstuk te maken heeft. De laatste verse ervan, maar ik begin even te lezen bij hoofdstuk 2, vers 1. En dan lees ik tot en met vers 11. Filippenzen 2, vers 1 tot 11. En daar staat, als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, dit gedeelte en dan met name het vijfde vers, hè, dat bepaalt ons bij de gezindheid van Christus. Ja, en dat is ook het onderwerp van de Bijbelstudies dit seizoen. Want ja, daar word je dan echt bepaald bij wat is dan die gezindheid van Christus. Hè. En Paulus zegt wel, laat die in u zijn. Maar ja, dan moeten we toch wel eerst kijken naar wat betekent dat. Wat betekent de gezindheid van Christus en wat betekende dat voor hemzelf? En ja, dat is eigenlijk een geweldig gedeelte dat daarover gaat. Het gevoelen of het bedenken of de gezindheid. Dat zijn zo'n beetje de woorden waarmee dat oorspronkelijke woord ook wel wordt aangegeven. Nou, ik zei al, we sluiten nog eventjes aan bij de vorige keer. En ik lees daarvoor nog eventjes vers 29 en 30 van hoofdstuk 1. Daar staat namelijk, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Zij hebben die strijd van Paulus gezien. Ja, zo staat er in het 30ste vers, en nu horen ze van hem. Nou, dat horen, dat is dan overdrachtelijk gesproken natuurlijk, want ze lezen vooral ervan. Maar goed, degene die de brief overbrengt naar de Filippenzen toe, die zal er ook nog het een en ander over vertellen. Tychicus is dat ook geweest. En ja, dan mogen ze horen van hoe het Paulus vergaat en hoe zijn strijd is en dergelijke. Maar Paulus zegt van, jullie hebben die ook van mij gezien. En dat moet natuurlijk geweest zijn op het moment dat Paulus daar ook zelf te midden van de Filippenzen was. En je kunt erover lezen in het boek Handelingen. Daar hebben ze daar iets van gezien. Nou, die strijd, ik heb dat nog eventjes opgezocht. Dat woord voor strijd, dat kom je bijvoorbeeld ook in de Colossensebrief tegen. En daar wil ik ook eventjes naartoe. En datzelfde woord voor strijd vind je ook in de uitdrukking de goede strijd. En nou, eerst maar even naar de Colossenzen, Colossenzen hoofdstuk 1, vers 24. Want daar schrijft Paulus ook over, over lijden. Want Filippenzen zegt van ja, het is een eer voor je, hebben we vorige keer ook gezien, als je mag lijden voor Christus, om Christus wil. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is nou niet echt iets waar ik naar zit te verlangen of zo, weet je wel. Van ja, fijn jongens, lijden voor Christus. En het gaat natuurlijk ook wel in het bijzonder om het lijden, ja, met betrekking tot de boodschap, hè, want dat zullen we zo meteen ook zien. Dat is ook het lijden waar Paulus het echt over heeft. Maar goed, in het algemeen genomen hebben we natuurlijk ook te maken, ik zeg maar gewoon, met het lijden van de tegenwoordige tijd. Het lijden dat zo kenmerkend is voor de wereld waarin we leven. Een gevallen schepping en dergelijke, waarin ja, de dingen niet volmaakt zijn. Ook dat is allemaal lijden. Hè? Maar goed, dat is lijden van, ik zou zeggen, een andere categorie. Ook daar zit je niet op te wachten. We zitten er eigenlijk nooit op te wachten. Hè, maar Paulus zegt wel, als je lijdt om Christus wil, dan mag je weten dat dat een eer voor je is. Hè? En er zijn meer apostelen die dat zo beschrijven. Nou zegt Paulus in Colossense 1 vers 24, nu verblijd ik mij in mijn lijden. En dan zegt hij, voor u. En vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam. Dat is de gemeente. Ik ben daarvan een dienaar geworden, schrijft hij, overeenkomstig de taak in de dienst van God. Oftewel, overeenkomstig het rentmeesterschap van God, de bedeling, staat hier eigenlijk. Die mij met het oog op u gegeven is om het woord te vervullen, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis. Onder de heidenen, Christus onder u of in u, de hoop op de heerlijkheid. Hem verkondigen wij terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Daarvoor span ik mij ook in en, daar heb je het weer, strijd ik. Overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkt. He, dus Paulus, die strijd, waarvoor? Nou, voor wat hij in vers 28 zegt, namelijk de verkondiging van Christus. En daarvoor span ik me in en strijd ik. En dan zou je zeggen van, nou, dat lijkt heel veel op een stukje eigen werk van Paulus. He, wat is die man toch goed bezig, zo weet je wel. Maar hij zegt er meteen achteraan, dat is overeenkomstig zijn werking. He, dus het inspannen van Paulus en de strijd die hij ondergaat, dat is in overeenstemming met de werking van God. He, we hebben wel eens vaker bij dat woord werking stilgestaan, daar gaat het om de inwerking van God. Daar staat een woord dat wij kennen als het woordje energie. En dat betekent letterlijk namelijk ook inwerking. En hij is met kracht in mij werkzaam. En dan zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 2, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook zovelen die mij nooit in levende lijven hebben gezien. He, dus ik wil, zegt hij, dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u. En dat is een strijd die hij voert. En ja, hij noemt hier lijden in vers 24 van hoofdstuk 1. Hij noemt hier strijden in vers 29 van hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 2 vers 1 heeft hij het over strijd. En dat staat allemaal, ja, in verband, he, met dat wat we eventjes lazen in vers 26... het einde van vers 25 en vers 26, namelijk dat hij het woord van God mag vervullen. En dan zegt hij erbij wat het dan is. Nou, dat is het geheimenis. He, dus in verband daarmee komt hij op zijn lijden terecht en komt hij op zijn strijd terecht. En als Paulus in de Filippenzenbrief schrijft over de strijd, he, die jullie van mij gehoord hebben, of gezien hebben, maar die jullie nu van mij horen, dan weten we dat de achtergrond van die strijd daar hetzelfde is. He, want de apostel schrijft die brieven in dezelfde periode, Filippenzen en Colossens en ook de Efezebrief. He, hij schrijft ze vanuit zijn gevangenschap, zijn huisarrest. En de reden van dat huisarrest, ja, dat lezen we eigenlijk hier. Hè. En later zegt Paulus ook in Colossense 4 dat hij erachter is gekomen dat hij een gevangene is geworden terwille van het geheimenis van Christus. Hè, dat is zoiets bijzonders. Hè, want kijk, je kunt er natuurlijk niet omheen dat Paulus, dat hij ja, op zeker moment gevangen genomen is. Dat vind je allemaal terug in het boek Handelingen. Handelingen 21, daar gebeurt dat. Dan is hij na zoveel tijd eindelijk in Jeruzalem. En voor die tijd heeft de Heer hem al steeds duidelijk gemaakt dat hij in Jeruzalem boeien te wachten stonden. En hij is daar zo duidelijk voor gewaarschuwd, ook van mensen om hem heen, dat die mensen om hem heen zelf zeiden, ga dan niet naar Jeruzalem. En ja, weet je, dat is dan een beetje wat ik net zeg van, ja, ik zit er eigenlijk gezegd ook niet op te wachten op Leiden. En die broeders om hem heen, die zeiden toen de tijd ook van, ga dan niet naar Jeruzalem. Nou, en dan ken je dat gedeelte wel, hè? Want dan zegt Paulus van, wat doet u dat u mijn hart week maakt? En probeert mij hiervan af te houden. Paulus wist dat hij gebonden was door de geest, dat hij daarheen moest. Ook dat is inwerking van God. En dan komt hij daar in Jeruzalem en dan gebeurt inderdaad wat hij voorzegd heeft en wat hem al bekendgemaakt was, want dan wordt hij gevangen genomen. En waarom wordt hij gevangen genomen? Nou, Paulus die laat dat verschillende keren zien in het boek Handelingen. Hij wordt gevangen genomen vanwege het feit dat hij de hoop van Israël predikt. En dat heeft te maken met de opstanding van de Christus. En dat is de reden. Ik word veroordeeld of ik draag deze boeien, zegt hij dan, terwille van de hoop van Israël die onze vaderen voortdurend verwachten. Met andere woorden, zijn gevangenschap, die was verbonden aan de hoop van Israël. En zijn prediking, met het oog daarop. En daar was het aan verbonden. Dan zit Paulus op een zeker moment gevangen, want dat duurt natuurlijk allemaal nog even. Hè. Hij is in hoofdstuk 21 gevangen genomen. Dan komt hij voor allerlei hoogwaardigheidsbekleders, zowel geestelijke als wereldlijke. Hij komt voor de Joodse raad, het Sanhedrin. Hij komt voor Agrippa, voor Festus, voor Felix. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken, bij wijze van spreken. En overal getuigt hij en zegt hij waarom hij gevangen zit. Nou, en dan is hij inmiddels waarschijnlijk al zo'n 2,5 jaar gevangen. Eerst in Jeruzalem en vervolgens 2 jaar lang in Caesarea. En dan wordt hij overgebracht naar Rome. En hij had ondertussen ook nog gewoon vrij kunnen zijn. Maar goed, hij wist van ja, als ik nu vrijgelaten word, dan is de kans groot dat ik even later vermoord word. Dus beroept hij zich op de keizer en zo. Enfin, zo gaat hij dan naar Rome toe. En dan is hij in Rome. En dan ontdekt hij dat er niet alleen een oorzaak was van zijn gevangenschap, maar dat er ook een doel, een bedoeling was van zijn gevangenschap. En dat doel, dat is het geheimenis van Christus. In Colossense 4, daar vind je dat heel mooi beschreven, in vers 3. Paulus zegt, bid meteen voor ons, dat God voor ons de deur van het woord opent om van het geheimenis van Christus te spreken. En dan staat er, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Nou, en dat is geen goede vertaling. Je kunt dit ook in de MBG lezen en dan staat er, terwille waarvan ik gebonden ben. En dan kijkt het eigenlijk veel meer naar de toekomst. Want de oorzaak is niet het geheimenis van Christus. Nee, de oorzaak is de hoop van Israël. Dat was de oorzaak. Daar begon het mee. Hij is vervolgens gevangen gezet en in zijn gevangenschap komt hij erachter dat zijn gevangenschap ook een doel heeft. En dat is het geheimenis van Christus. En daarom zul je bij de apostel Paulus in deze brieven nergens ook maar enig chagrijn tegenkomen van, tjoh, wat aan mij dat nou weer moet overkomen en weet ik van wat allemaal. Want die man die ontdekt dat hij gevangen is gezet om de meest rijke boodschap die God nog had, om die te verkondigen. En je ziet in Colossense 1, zie je dat dan zo mooi terug. Vers 25, daar zegt hij, daarvan ben ik een dienaar geworden. namelijk van de gemeente, daarvan ben ik een dienaar geworden. Overeenkomstig, dan zeg ik het gelijk maar even goed, het rentmeesterschap van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen, ofwel vol te maken. Dus er was al heel wat van het woord van God bekendgemaakt, maar er was nog een klein gedeelte, en terwille daarvan zat Paulus gevangen, was nog maar een klein gedeelte dat moest bekendgemaakt worden. Het woord van God volmaken, en dan staat er gelijk achter in vers 26, het geheimenis. Dat, en dan ga ik het letterlijk weergeven, dat vanaf de eeuwen en vanaf de geslachten verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. En dat is wat Paulus vaker schrijft. En het is ten gevolge van deze taak die Paulus heeft, dat hij een gevangene is van Christus en dat hij met name lijdt en dat hij strijdt. En die strijd, daar gaat het om. En dat is een strijd, nou, daarvan kun je zeggen van, daar kun je als gelovige blijdschap in ervaren als je die ook met anderen mag delen. Dat je mag delen wat de inhoud is van dat geheimenis van Christus. En dat dat vervolgens een stukje strijd kan opleveren. Dat je denkt van, hoe is dat nou eigenlijk mogelijk? Want nou kunnen we zulke mooie dingen met elkaar delen en dan blijkt dat dat op een gegeven moment helemaal niet te delen is. Kijk, en die tegenstand, dat is wat Paulus zelf ook ervaren heeft in zijn bediening en met name in het latere deel van zijn bediening. Dat is de strijd waarom het draait. En later noemt Paulus dat de goede strijd. De goede strijd. In zijn allerlaatste drie brieven, daar gebruikt hij die uitdrukking. Verder nergens, alleen daar. De goede strijd. En over die goede strijd, nou, als je nog heel even meebladert naar 2 Timotheus 4. Daar schrijft Paulus, dat is zo'n beetje zeg maar het afscheidsgedeelte van Paulus. Hij neemt daar afscheid van zijn bediening. Dat is wel iets heel wonderlijks wat er staat en hoe hij dat allemaal beschrijft. Maar hij zegt eerst in vers 3, er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Nou, die uitdrukking gezonde leer vind je ook alleen in de laatste drie door Paulus geschreven brieven, chronologisch gezien, de Timotheusbrieven en de Titusbrief. En er zal een tijd komen dat zij die gezonde leer niet zullen verdragen. En dan zegt Paulus in vers 6, ik word immers als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Dat heeft met elkaar te maken, hè? Die uitdrukking plengoffer, als plengoffer uitgieten, heeft te maken met het tijdstip van mijn heengaan of ontbinding, oude Statenvertaling, is aanstaande. En dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ja, en dan denk ik van, wat is dat eigenlijk een ontzettend groot voorrecht als je dat aan het eind van je leven kunt zeggen. Als je tenminste nog een beetje helder bent, hè? Want ja, dat kan op allerlei manieren natuurlijk aflopen, het leven. Maar zolang je daarover na kunt denken, dat je terug mag kijken op je leven en dat je mag zeggen van, ik heb de goede strijd gestreden. En Paulus die zegt dat hier, die goede strijd heb ik gestreden. Hij zegt, ik heb de loop tot een eind gebracht en ik heb het geloof bewaard. Dus ja, wat Paulus betreft, die wist op dat moment dat het erop zat. Er zijn wel gedachten, er zijn wel mensen die zeggen van, ja, maar goed, Paulus is daarna nog weer vrijgekomen en hij heeft nog weer een hele taken op zich gedragen en gelegd gekregen en zo. Maar dat kun je hier niet uit opmaken. Integendeel, Paulus zegt gewoon, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb mijn loop tot een einde gebracht. Dus hij is er klaar mee. En dan kunnen wij bij wijze van spreken wel verzinnen van, en erover filosoferen van wat hij daarna nog allemaal gedaan heeft. Maar goed, dat is totaal onbelangrijk als hij al wat gedaan heeft. Want hij zegt hier, mijn loop is ten einde gebracht. Dus zit erop. En hij heeft het ook niet voor niets over het tijdstip van zijn heengaan, van zijn ontbinding. Ja, hij zag dat en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij een dienstknecht van de Heer was. Met een bijzondere taak, maar hij zag dat blijkbaar heel duidelijk voor zich. En voor ons werkt dat over het algemeen niet zo, denk ik. Ik moet nog meemaken natuurlijk, dat snap je. Maar dat weet je toch niet. Maar hij wist dat dan wel. En nou goed, waar het mij dan even om gaat is dat hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En die strijd, daar gaat het ook over in Colossenzen 2, vers 1. Ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u voer. En die u, dat is de gemeente. En die u, daartegen zegt hij in vers 24, nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u, of ten behoeve van u. En vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. En dan zegt hij, en dan herhaalt hij het min of meer, ten behoeve van zijn lichaam. Dus die u, dat is zijn lichaam, de gemeente. En daar leidt hij voor en dat lijden blijkt dan te maken te hebben met het volmaken van het woord van God. Nou, en dat is de strijd waarin de apostel Paulus stond. Dus als we dan weer even terugbladeren naar Filippenzen 1 aan het eind. En dan zegt Paulus daar eerst van ja, vers 29, aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dus dat schrijft hij aan de Filippenzen, gelovigen en heiligen in Christus. Dat is dus blijkbaar een genade. En dat is voor ons misschien even wennen om dat zo te zien, maar hij zegt van het is uit genade gegeven, je bent begenadigd hierin, om in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dan zegt hij, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dat is die strijd waar hij dus ook op verschillende andere plaatsen over schrijft en die hij uiteindelijk dan omschrijft als de goede strijd. Die we als gelovigen, ja, ook in navolging van Timotheus en Titus, mogen strijden. Dan kom je bij hoofdstuk 2. Want er staat dan, en daarmee sluit hij dan aan, natuurlijk op hoofdstuk 1. Hij zegt, als er dan enige bemoediging is in Christus. Dat woord bemoediging, dat mag je ook weergeven als vertroosting. Letterlijk betekent het dat je ernaast geroepen wordt. Dat is in de Bijbelse sfeer, is dat vertroosten. Dat je naast iemand geroepen wordt om als het ware mee te lijden met die persoon op dat moment. Als er dan enige bemoediging of vertroosting is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. En dat woord gevoelen, dat heeft te maken met dat eensgezind zijn. Maar dat heeft ook te maken met wat je dan later leest in vers 5, de gezindheid. Dus het gevoelen, dat heeft te maken met die gezindheid. Dus dat ligt in elkaars verlengde. En als Paulus zegt, ja, wat zou het mooi zijn als jullie één van gevoelen zijn. Paulus wijst hier op een stukje eenheid. Maak mijn blijdschap volkomen, zegt in vers 2. Hoe dan? Nou, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. En dat is natuurlijk mooi, dat je dat zo kan zeggen. Ik denk wel eens van ja, dat weet je, als je als ouders, stel dat je meerdere kinderen hebt, dan is het niet altijd zo dat die kinderen zeg maar allemaal één van gevoelen zijn. Oftewel dat ze nooit ruzie hebben of zo. En hoe meer kinderen je hebt, hoe groter de kans is, denk ik, dat het ook wel eens echt hommeles kan zijn, weet je wel. En die kinderen hebben elkaar ook niet uitgezocht. En die hebben er ook niet voor gekozen om elkaars broer of zus te zijn. Hè? Zo zit dat. Maar ja, je moet wel met elkaar door het leven. En soms zijn er van die momenten, dan is er een enorme eenheid. Dat zijn vaak de momenten van tegenstand of tegenslag. Hè? Waarin misschien één van degenen het zwaar heeft en dan staat iedereen eromheen. Hè? En dat is, ja, weet je, dat is die eensgezindheid die er feitelijk is. En vervolgens wordt hij dan weer uit het oog verloren en is het weer business as usual. Hè? Ruzie maken en kiften en zo. Hè? Maar in principe is die eenheid er. Hè? En ik denk wel eens dat is ook mooi en ook goed om te weten dat het voor het lichaam van Christus ook geldt. Bij uitstek voor het lichaam van Christus. Hè? Waarin hetzelfde leven is als wat in het hoofd is. Wij zijn onlosmakelijk aan Christus verbonden, maar wij zijn ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. He, dat is zoiets wonderlijks. Daar moesten we onlangs nog over, zaten we daar zo over te filosoferen. Tenminste, mijn vrouw zat te filosoferen en ik zat te luisteren. Zo gaat dat dan, weet je. Maar toen hadden we het ook over iemand bij ons in de gemeente die overleden is. En dat je dan denkt van, ja, wat is toch eigenlijk een wonderlijk iets dat je bent met elkaar één lichaam. Dat was je hier op aarde, maar dat ben je eigenlijk nog steeds. He, ook met de ontslapenen, zeg maar. Die vormen nog steeds datzelfde lichaam. Dus daar ben je ook onlosmakelijk mee verbonden. Er is een enorme harde scheiding tussen dood en leven hier op aarde. Maar wat God betreft is die ene verbondenheid die is er. En zij zijn er ook bij strakjes als de Heer in heerlijkheid verschijnt. He, dus ja, eigenlijk zoiets bijzonders hoe dat in elkaar zit. He, dus die eensgezindheid, ja, Paulus zegt van jullie kunnen me eigenlijk geen groter plezier doen dan dat de eenheid en eensgezindheid die er in principe is, dat die ook gewoon blijkt in het leven van alle dag. Eensgezind, dezelfde liefde, één van ziel, één van gevoelen. Nou, en dan komt hij langzamerhand op die gezindheid. Dan zegt hij, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Nou, dat heeft ook inderdaad met nederigheid te maken. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Als je dit zo leest in het vierde vers, dan denk je van nou, het is ook weer niet zo dat je helemaal voor 100% hoeft weg te cijferen. Niet alleen oog hebben voor wat van jezelf is. Dat alleen staat hier wel cursief. Dus je zou moeten zeggen, laat een ieder niet oog hebben voor wat van hemzelf is. Dan wordt het toch een beetje anders van. Maar een ieder ook voor wat van anderen is. Dan sla ik alles wat cursief is over. Dus oog hebben voor elkaar. Dat is wat erbij hoort. Nou, hoe komt dat nou het beste tot uitdrukking? Dus niet oog hebben voor jezelf, maar juist oog hebben voor de ander. Nou, dat komt tot uitdrukking in de gezindheid van Christus. Laat daarom, zegt vers 5, die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En ja, hier kom je toch wel op een heel bijzonder moment. De gezindheid die ook in Christus Jezus was. En dat was, dat slaat terug op het moment dat hij nog niet in de wereld was, maar dat hij nog boven was. De gezindheid van Christus Jezus die hij had toen hij boven was, dus voordat hij mens werd. Want het gaat hier nog over de gestalte van God, het gaat hier over God gelijk zijn. En pas in vers 7 gaat het over de gestalte van een slaaf en aan de mensen gelijk worden. Dus als Paulus zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, dan gaat dat terug naar het moment voordat Christus op aarde was. Misschien wel mooi om eventjes erbij te nemen, een vers uit de Hebreeënbrief. En dat vers dat is naar mijn bescheiden mening. is dat echt verkeerd vertaald en wordt het ook altijd verkeerd opgevat, daarom. Maar er staat in Hebreeën 12, hè, dat komt na Hebreeën 11, het hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Dan schrijft de apostel daar, wel nu, dan, 12 vers 1, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Nou, dit is allemaal nog duidelijk te bevatten, hè? Maar dan staat er, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En het gaat mij dus om dat stukje. Want wat is nou het beeld wat je hier krijgt? Dat is het beeld dat Christus als mens op aarde was, schande te verduren had, maar dat hij het volhield omdat hij naar de toekomst keek. Omdat, hier staat dat dan zo, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Nou, en broeders en zusters, het mag om mij waar zijn natuurlijk. Ik bedoel, kijk, de Heer Jezus heeft toen hij als mens op aarde was, heeft hij geloof gehad in de goede afloop. En heeft hij vertrouwd op de Heer en heeft hij vertrouwd op zijn hemelse Vader. Dat het goed zou komen. En in het geloof heeft hij alles gedragen wat hij moest dragen. Maar weet je, er staan hier allerlei woorden in die er in de oorspronkelijke taal helemaal niet staan. En dat begint bij het verkeerde woordje om. Daar staat namelijk, hij heeft om de vreugde. En weet je wat er letterlijk staat? Hij heeft in plaats van de vreugde. En dan staat hier, die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat staat er ook niet. Er staat, hij heeft in plaats van de vreugde die om hem heen was, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus je zou hier halverwege dat tweede vers eigenlijk moeten zeggen, hij heeft in plaats van de voor hem liggende vreugde het kruis verdragen. En die voor hem liggende vreugde, die had hij voordat hij als mens op aarde kwam. Dus in plaats daarvan, hij heeft dus gekozen voor iets wat compleet tegengesteld was aan de vreugde die hij voor zich had, die hij om zich heen had liggen. Dus dit vers, en dat zou je nu dan niet zo zeggen, omdat ja, het op zo'n manier is weergegeven, maar dit vers, dat grijpt in feite terug naar het moment voordat Christus op aarde kwam. En ergens zie je hierin precies dezelfde lijn als de lijn die je dus in Filippenzen 2 ziet. Want in Filippenzen 2, daar zegt Paulus, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden. Dus het begint dus, en dat geldt ook voor Hebreeën 12, maar dat geldt ook voor hier Filippenzen 2. Het begint dus met een blik in de hemel, zou je kunnen zeggen. Waarin wij Christus Jezus zien, dus Gods Zoon. Waarin wij Christus Jezus zien, de Zoon, het Woord, die in de gestalte van God was en Gode gelijk was. Dat is waar het hiermee begint. En vervolgens wordt er gesproken over zijn vernedering. Hebreeën zegt dan uiteindelijk, hij heeft het kruis verdragen in plaats daarvan. Hij heeft het kruis verdragen, gedragen. En hier staat, hier gaat het over zijn ontlediging en zijn vernedering, zijn gehoorzaamheid tot aan de dood. En dan uiteindelijk, hè, en dat is waar vers 10 en 11 vooral, of vers 9 tot 11 op uitlopen, dat is dat hij vervolgens ook bovenmate verhoogd is. En ga er maar gerust van uit in vers 9, dat als er staat dat hij bovenmate verhoogd is, dat hij voor die tijd dus bovenmate vernederd is. Hè, dat staat tegenover elkaar. Dus hij was in de gestalte van God, hij was God gelijk. Nou, daar gaan we zo meteen nog even wat verder op in, op dat God gelijk zijn en dat in de gestalte van God zijn. Want ja, wat je hier leest, die uitdrukking gestalte van God en ook even later gestalte van een slaaf, dat zijn uitdrukkingen die zeggen iets over de zoon in verhouding tot de vader. Of misschien dat ik moet zeggen, ze zeggen iets over de zoon in verhouding tot het complete wezen van God. Hè, dat zijn natuurlijk hele lastige dingen om over na te denken. Want dan ga je nadenken over hoe zit God eigenlijk in elkaar. Nou ja, wie zijn wij om daar wat van te kunnen zeggen? Hè, maar goed, Paulus die schrijft in de Colossenzenbrief dat de complete volheid van God in Christus lichamelijk woont. Nou, daar heb je zoiets. Wat een woorden zijn dat. Hier gaat het over het in de gestalte van God zijn. Als u even meebladert naar de Colossenzenbrief, een paar bladzijden verder, Colossense 1. Daar vind je ook zo'n mooie beschrijving van de Heer Jezus Christus ten opzichte van God. Daar staat namelijk in vers 15, daar staat, hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou, alleen dit zinnetje al. He, daar kun je zo een week over nadenken. He, hij is het beeld van de onzichtbare God. Je kunt ook gewoon wat vragen stellen. Je kunt zeggen van, nou, is God zichtbaar? Nee, want er staat, hij is de onzichtbare God. Is hij God zelf? Nou, hier is dat maar de vraag of je dat zo kunt opvatten. Wat is hij dan wel ten opzichte van God? Nou, hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus de onzichtbare God is wel degelijk te zien. Want daar heb je een beeld voor namelijk. Daardoor kun je er een beeld van vormen, zeg maar. En dat beeld is Christus. Dus wij geloven in een onzichtbare God. Dat gaat heel ver. He, want dat betekent dat als je strakjes nou in de hemel komt en je kijkt daar naar Gods troon, dan zie je daar niet, zeg maar, twee figuren of zo. He, God de Vader, die zit dan op de troon en daarnaast zit dan de Heer Jezus aan de rechterhand, voor de kijker links. He. En hij zit aan de rechterhand van God. Weet je, zo is dat dus niet, want God is onzichtbaar. Hij is de onzichtbare God. Dus dat wordt vrij lastig om de onzichtbare God te zien. Maar aan de andere kant, zo lastig is het ook weer niet, want Christus is het beeld van de onzichtbare God. En dat betekent ook, wat Paulus later zegt in Colossense, dat in Christus de hele volheid van de Godheid lichamelijk woont. Nou, het beeld van de onzichtbare God. Zo wordt de Heer Jezus Christus in de Hebreeënbrief, in het eerste hoofdstuk, wordt hij genoemd de afstraling van God. Hebreeën 1 vers 3, daar vind je die uitdrukking. Daar staat de afdruk van heerlijkheid, van Gods heerlijkheid. Dus als je Gods heerlijkheid wilt zien, dan heb je het weer over iets zichtbaars, dan kom je terecht bij de afstraling van Gods heerlijkheid, namelijk Christus. En hij is ook, staat er in datzelfde vers, de afdruk van zijn zelfstandigheid. In de NBG-vertaling staat de afdruk van zijn wezen. En dat is Christus. Dus nou hebben we al dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. dat hij de afstraling is van zijn heerlijkheid en dat hij de afdruk is van Gods zelfstandigheid. Voor het woordje afdruk staat hier een woord wat wij weer kennen als het woord karakter. Het karakter, hij draagt het karakter van God. Ja, het karakter van God wordt in hem zichtbaar. Die is als het ware in hem afgedrukt als een soort stempel, zodat je het ook in één keer ziet. Ja, en dan wordt de Heer Jezus Christus, en dan moeten we even naar Johannes 1 toe. Johannes 1, dan wordt de Heer Jezus Christus ook nog met een ander woord omschreven. En dat zegt ook weer iets over de verhouding tussen de Zoon van God tot het wezen van God. Daar staat in vers 1 van Johannes, het evangelie van Johannes, Johannes 1 vers 1. Daar staat: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Als je het helemaal in de goede volgorde zegt, dan zeg je: in het begin was het woord was bij God en God was het woord. Dat was in het begin bij God. En hier begint het met in het begin. Of in den beginnen. Het begin hier is precies hetzelfde als het begin van de Bijbel. In het begin schiep God hemelen en aarde. En dit gaat dus ook wel heel ver terug. En waarom lezen we dit nou er even bij? Nou, omdat dit dus teruggaat naar een periode dat de Zoon van God nog niet als zichtbaar mens op aarde was, maar daarvoor. En voordat hij als mens op aarde was, al in het prille begin, was hij er, was het woord er. En dat bleek wel toen dat woord op een gegeven moment gesproken werd. En toen God ging spreken, toen was het er ook in één keer. Dus dat woord, dat zegt iets over God. Nou, wij weten allemaal wat een woord is. Hier staat in de oorspronkelijke taal het woordje logos. Logisch en zo komt daar vanaf. Logos. Maar een woord, dat kun je uitspreken en een woord kun je opschrijven. Als je het opschrijft, dan geeft dat de betekenis eigenlijk nog wat duidelijker weer. Maar als u nou iets gaat opschrijven, dan is het handig dat voordat je dat doet, dat je even over nadenkt wat je gaat opschrijven. Of gaat typen. Maar dan typ je het ook en vanaf dat moment is het zichtbaar. Dus vanaf het moment dat je iets getypt hebt of geschreven met een pen, vanaf dat moment is iets zichtbaar. En datgene wat zichtbaar is geworden, dat was voordat het opgeschreven werd, onzichtbaar. Nou, dan voel je al aan, dan zit je toch weer hier, als je het hebt over het woord, en Christus wordt ook het woord van God genoemd, in Openbaring. Als je het hebt over het woord, dan is Christus de zichtbare making van de onzichtbare God. En alles wat God bedacht heeft, dat openbaart hij in zijn woord. En dan wordt het zichtbaar. Letterlijk, doordat het zwart op wit staat. Maar ook als het woord gesproken wordt, dat kan ook nog. Er is ook sprake in de Bijbel van het gesproken woord. Prediking heet dat. Dan wordt iets wat voor die tijd onzichtbaar was, wordt zichtbaar gemaakt. Dus je moet er een beetje plastisch over nadenken, zeg maar. Maar dan merk je wel dat het zo in elkaar zit. En dat was dus al heel vroeg zo. En ik denk dat als hier staat in het begin was het woord, dus toen was die situatie er al. Ik denk dat dat ook gewoon geldt voor dat Christus het beeld is van de onzichtbare God. En ook in de toekomst, als de onzichtbare God zich laat zien, de onzienlijke, wordt hij in 1 Timotheüs 1 genoemd en in 1 Timotheüs 6, de onzienlijke, dus hij is niet zichtbaar, hij is niet te zien, in de toekomst dan openbaart hij zich desondanks toch. Ja, en hoe doet hij dat? Nou, in de Zoon. En die Zoon is de belichaming van de onzichtbare God. Dat is in de toekomst zo, Maar dat was dus ook in het verleden zo. En hier in Johannes 1 gaat het ook echt over dat verleden. Want kijk maar, in vers 14 pas staat er: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ja, Johannes die kan dat ook zeggen, hè? Want die heeft inderdaad de heerlijkheid gezien toen hij bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg aanwezig was. Toen heeft hij die heerlijkheid ook werkelijk gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Maar er staat dus: het woord is vlees geworden. Dus het woord is al de zichtbaarmaking van de onzichtbare God. Maar die is nog zichtbaarder geworden voor de mens doordat hij vlees werd. En als mens, ja, zeg ik dan maar even zo, onder ons gewoond heeft. Kijk, en vers 18, dat zegt er dan nog bij: hè, niemand heeft ooit God gezien. Ja, en niemand, dat is wel heel absoluut. En niemand, dat betekent iedereen. Of iedereen niet. Ja, apart is dat, hè? Dus niemand heeft ooit God gezien. Dus dat kun je ook anders weergeven en dan kun je zeggen: iedereen heeft nog nooit God gezien. En nogmaals, dat is heel absoluut. We kunnen natuurlijk tal van plekken in het Oude Testament aanwijzen waarop God zichtbaar is. En toch staat hier: niemand heeft ooit God gezien. Dus ja, wat is het nou dan? Kijk, mensen die dat heel leuk vinden, die zeggen dan: oh, de Bijbel is met zichzelf in tegenspraak. Ja, maar goed, weet je, dat, hè, als dat je gezindheid is om de Bijbel te lezen, dan kun je net zo goed niet Bijbel gaan lezen. Hè, want dan sluit je al die rijkdommen, daar sluit je je voor af. Hè? Nee, het punt is: Christus is het beeld van de onzichtbare God. Dus inderdaad, niemand heeft ooit God gezien. Dat wordt hier ook gewoon bevestigd, dat God onzichtbaar is. Hoe zit het dan in het Oude Testament als hij zichtbaar is? Nou, dat moet dan Christus zijn geweest. Ja, toen heette hij natuurlijk nog niet de Christus. Maar hij was wel het beeld van de onzichtbare God. He, dus ja, als ik weet niet of Adam God gezien heeft, dat lijkt er wel op. He, maar in ieder geval, de Heere wandelde in de hof, staat er. Nou, dan weet ik wel wie daar wandelde. Dat moet de Zoon van God geweest zijn. En als een tijdje later Abram in zijn tent zit en er verschijnen dan drie mannen. Hij geeft ze nog te eten ook, hè? Tenminste dat is hij van plan. En dan blijkt een van die mannen blijkt de Heer te zijn. Nou, dan weet ik precies wie hij gezien heeft. Hè? Christus. En de Heer Jezus die zegt later ook dat Abram hem al gezien heeft. Weet je toch wel? Uit Johannes. He, dus, en zo zijn er heel wat van die momenten, he, waarop God gezien wordt in het Oude Testament. En daar zet Johannes 1 vers 18 eigenlijk een soort streep door. Niemand heeft ooit God gezien. Maar het is toch waar wat er staat in het Oude Testament. Dus dat moet wel het beeld zijn geweest. De Zoon, de belichaming van het totale wezen van God. Nou, en dan gaan we even terug naar de Filippenzenbrief. Nee, we gaan nog niet terug naar de Filippenzenbrief. We gaan nog heel eventjes via de eerste Timotheusbrief naar de Filippenzenbrief. Dus eerst even naar 1 Timotheus. Daar schrijft Paulus in vers 17, hij schrijft daar: de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer, heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, zegt hij er dan bij. Nou, dat is mooi, hè, want hij noemt hier wat eigenschappen van God, van de alleenwijze God. En hij zegt onder meer dat hij onvergankelijk is, dus hij houdt niet op te bestaan. En hij is onzichtbaar. Nou, en in 1 Timotheus 6, daar heb je ook zoiets. Daar gaat het over aan het einde van vers 14 over de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er: de zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen en Heere der Heren, zal die of hem op zijn tijd laten zien. Een beetje een hele lastige zin, maar als je deze zin in de MBG-vertaling leest, dan staat er eigenlijk iets heel anders. Want dan gaat het over de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er: die op zijn tijd, de zalige en alleen machtige heerser, de koning der koningen en heren der heren, zal laten zien. Dus wie zal de koning der koningen en heren der heren laten zien? De Heer Jezus Christus. Dus het is wel goed als je voor jezelf nog even een keertje de MBG-vertaling hier leest, want die vertaling die heeft het wat dat betreft wel goed weergegeven. Die woorden op zijn tijd, die staan hier helemaal aan het einde van vers 15 zo'n beetje. Maar die woorden die op zijn tijd, die staan in de grondtaal aan het begin van vers 15. Daar begint het mee. Dus dan gaat het over de Heer Jezus Christus, die op zijn tijd de zalige en alleenmachtige Heere, de koning der koningen en Heere der heren zien. Dus dat zit net even wat anders in elkaar. En waarom wordt dat dan zo weergegeven? Maar goed, dat klinkt wel heel eigenwijs als ik dat zeg, maar dan denk ik dat ze het gewoon niet begrepen hebben. Maar goed, dat zou dan zeggen dat ik het dan wel begrijp. En dat klinkt ook weer zo, hè? Dus ik zeg dat dan maar in alle bescheidenheid. Daarom zeg ik, lees de MBG-vertaling maar, want dan zie je dat hoe het ook vertaald kan worden. Nou gaan we wel terug naar Filippenzen, want we hebben al wat verschillende begrippen en woorden gezien. Beeld, afstraling, afdruk, woord. Het geeft allemaal op een bepaalde manier iets weer van hoe God zichtbaar is in de Zoon. Het gaat om lichamelijkheid, het gaat om bepaalde eigenschappen, het gaat om zijn heerlijkheid, zijn wezen. Nou, en dan komen we in Colossense 2 komen we een woord tegen en dat is het woord gestalte. Vers 5 zegt: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, en dan staat er, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd, aan God gelijk te zijn. Dus hij, als roof beschouwen, dat wil zeggen dat dat iets is wat je koste wat koste wil vasthouden. En dat heeft hij dus niet gedaan. Want hij was bereid om zichzelf te vernederen. En die positie, die gestalte van God, eigenlijk te verlaten. Het gaat hier om de gestalte van God. En in vers 7 gaat het om de gestalte van een slaaf. Nou, en dat woord voor gestalte, dat betekent de waarneembare vorm van onzichtbare eigenschappen. Nou, dat is nogal eentje. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar als je dat woord dus, als je dat opzoekt in een Griekse woordenboek, van wat betekenen die woorden, nou, dan wordt dit als een van de meest uitgebreide uitleg wordt er dan gegeven. Dat is de zichtbare vorm van onzichtbare eigenschappen. Dus een onzichtbare eigenschap, bijvoorbeeld van ons, dat is dat wij geduldig zijn, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, en liefdevol zijn. Dat zijn onzichtbare eigenschappen. Alleen betekent dat woord gestalte dat je dat aan de buitenkant kan zien. Dus als het nou even hierom gaat, dan heb je de onzichtbare eigenschappen van God, zoals zijn rechtvaardigheid, barmhartigheid, genadigheid, goede tierenheid. Nou, zo kun je het allemaal opnoemen. Dat is allemaal onzichtbaar, maar ze worden zichtbaar in de gestalte van God, namelijk Christus. Dus als je Christus ziet, dan zie je de rechtvaardigheid, de genadigheid en alles van God. En dat geldt voor die gestalte, maar dat geldt ook voor de gestalte van een dienstknecht. Je kunt in het Oude Testament, laten we dat even doen, hè? Dat we gewoon even de eigenschappen van een dienstknecht opzoeken. Ja? Die kun je in het Oude Testament kun je die vinden in Jesaja. Jesaja 42, beginnen we dan even. Jesaja 42, daar gaat het over mijn knecht. Dat is God die spreekt, maar die spreekt dan over mijn knecht. Ja, en weet je, het mooie is, er is nooit iemand die er ook maar enig probleem mee heeft om hier onder die knecht Christus te verstaan. Hè? Dus dat stellen we ook maar gewoon met elkaar vast. Daarom staat het ook steeds met een hoofdletter. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal niet, zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Maar naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. Nou, er worden hier zomaar een heel rijtje van eigenschappen genoemd die bij een knecht horen. Hè, en dat is in ieder geval dat hij niet loopt te schreeuwen en te doen, maar dat hij eigenlijk in stilte doet wat hij doen moet. Er staan meer van die profetieën over de knecht. In hoofdstuk 50 heb je ook iets, Jesaja 50. Daar is de dienstknecht van de Heere zelf aan het woord. Hij zegt in vers 4. Hij zegt, de Heere gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. Hij wekt mij elke morgen, hij wekt mij het oor, zodat ik hoor als zij die onderwijs ontvangen. De Heere heeft mij het oor geopend, zelf ben ik niet ongehoorzaam, ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Allemaal eigenschappen van de dienstknecht van God. En ja, dit zijn allemaal woorden die vind je in het Nieuwe Testament ook terug. En dan hebben ze betrekking op de Heer Jezus Christus. Nou, nog een paar hoofdstukken verder. Hoofdstuk 53, dat is wel een heel bekend hoofdstuk, hè? Uit Jesaja. Daar staat in vers 3... Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nou, ook weer diverse eigenschappen van een dienstknecht. En nou, laten we maar terugkeren naar Filippenzen 2. Daar wordt dus inderdaad in vers 7 gesproken over de gestalte van een slaaf. Dat gaat dus over zijn menswording. En al die profetieën die je net las uit Jesaja, die beschrijven hoe hij als mens op aarde in de gestalte van een dienstknecht gewandeld heeft. Hij was dus in de gestalte van God en hij werd de gestalte van een slaaf. En dat is een uitermate of een bovenmate vernedering. En later is hij na zijn kruisdood ook weer vanuit die vernedering bovenmate verhoogd. En is hij dus weer teruggezet in zijn gestalte van God. Goden gelijk. Nou gaat het hier in vers 6 over de gestalte van God. En dan staat er ook nog bij, hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. En dat aan God gelijk zijn, hè, waar het hier om draait, dat betekent dat hij exact gelijk was aan God. En hier betekent dit, hij was zo gelijk aan God dat hij God was. Dat betekent het eigenlijk. Iso, hè, iso theos, gelijk aan God. En als je dit in de Statenvertaling leest, dan staat er, hij heeft het niet als roof beschouwd aan God even gelijk te zijn. Dus daarmee wordt geduid op een compleet evenwicht. Hij was even gelijk aan God. Dus niet eventjes, zo even, maar even in de zin van evenwicht. Hij was volkomen God. Dat is ook precies waar de Heer Jezus op aangevallen wordt door de schriftgeleerden en de fariseeën, dat op een zeker moment, dan willen ze hem stenigen, want staat er, hij stelde zich aan God gelijk. Dat gaat gewoon te ver. Dat kon niet in de ogen van de fariseeën, dus ze wilden hem doden. Maar zo was het in principe wel. Het Johannes-evangelie geeft heel specifiek de goddelijke kant van de Zoon van God weer. En daar kom je dan dat soort dingen ook tegen. Hij noemde God zijn eigen vader en daarmee stelde hij zich aan God gelijk. Weet je, dat soort dingen. Want zo was het in principe ook. Hij had die gestalte van het God zijn had hij achtergelaten. Er staat in vers 7 zelfs, hij heeft zich ontledigd, dus leeggemaakt daarvan. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hier staat voor het woordje slaaf, dan kent u waarschijnlijk wel het woordje doulos. Dienstknecht of slaaf. En dat woord dat komt in het Nieuwe Testament best wel vaak voor, maar dit is de enige keer dat het op Christus wordt toegepast. Dus hier in Filippenzen 2 vers 7 gaat het over de gestalte van een slaaf, van een doulos, en dat is de enige keer dat dat woord doulos voor Christus gebruikt wordt. En als je in het Oude Testament gaat kijken wat een doulos inhield, dan ontdek je dat het iemand is die zelf totaal geen rechten had of wat dan ook. Hij kon slechts doen wat zijn baas van hem verlangde. Dat moest hij ook doen. Meer kon hij niet doen. Dus nu heb je de gestalte van God en je hebt de gestalte van een dienstknecht, een slaaf. Je hebt God gelijk zijn. En nou staat er iets bijzonders, want dan komt er in vers 7, komt daar ook dat woordje gelijk, komt daarvoor. Daar staat, hij heeft zich ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En dan staat er, en aan de mensen gelijk te worden. En weet u wat nou zo mooi is? Want de Bijbel die is wat dat betreft, het is natuurlijk Gods woord. En daarom klopt het ook allemaal tot in de finesses. Daar moeten wij gewoon van uitgaan. Hier staat niet dat woordje iso, dus even gelijk, maar hier staat een woordje lijken op. Dus hij ging lijken op een mens, dat is wat er staat. Dus hij is zo gelijk als hij God was, zo gelijk was hij niet een mens toen hij als mens in deze wereld kwam. Maar hij leek erop. En dan zegt vers 8 ook, die zegt, in de gedaante als een mens bevonden. Ik heb al een paar keer daarna verwezen. Maar als je hier de NBG-vertaling leest, dan staat er in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Dus als je nou afvraagt van, hij is dus God gelijk, of dat was hij. Hij is vervolgens gaan lijken op een mens. Dan moet je daarbij zeggen van dat gold voor zijn uiterlijk. Want zijn innerlijk, dat was natuurlijk wel een ander verhaal. Wat zijn innerlijk betreft was hij niet compleet en geheel gelijk aan de mens. Nee, want hij was uit God geboren. Kijk, wij zijn geboren uit onze vaders. Hij was ook geboren uit zijn vader, maar dat was de hemelse vader. Dus hij is op de mensen gaan lijken en vervolgens staat er dan in vers 8, in gedaante of in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. En dan staat er zo bij, tot de kruisdood. En daar hield het op. Dat weet u, hè, dat is natuurlijk wel van belang om dit ook inderdaad te lezen wat hier staat. Hè. Hier staat dat hij dus gehoorzaam is geworden tot de dood. En er staat erbij, ja, de kruisdood. En dat, ja, daar zit eigenlijk zoveel betekenis in. Want dat betekent dat de Heer Jezus het volgehouden heeft tot aan het kruis. Of misschien moet je zeggen tot en met een stukje aan het kruis. He, dus de Heer die had bij wijze van spreken, en kijk, je ziet in de evangelie zie je twee kanten, hè, als het gaat over het lijden en het sterven van Christus. Aan de ene kant zie je dat de verantwoording daarvoor gelegd wordt bij degene die hem gekruisigd hebben. He, Petrus die zegt ook gewoon tegen zijn Joodse mede-volksgenoten, zegt hij van jullie zijn moordenaars geworden van Christus. Dus dat hebben jullie gedaan. Dat is er is een menselijke kant aan, waarbij mensen hem hebben omgebracht, hebben gekruisigd en hebben besloten dat hij moest sterven en al dat soort dingen. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat Christus, uit God geboren, zei, ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Christus woord wat dat betreft het zwaarst wegend is. Dus dat is uiteindelijk wat er echt aan de gang is. En dan staat hier dus dat Christus gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de kruisdood. Want Christus die had bij wijze van spreken, een hele gekke gedachte, maar die had bij wijze van spreken ook wat eerder kunnen zeggen van, nou weet je, ik leg nu mijn leven alvast af, want ik vind het wel goed zo. Maar dan was hij niet de vervloekte geworden die aan het kruishout hing. He, dus de Heer is zo ver doorgegaan totdat hij uit kon spreken dat het volbracht was. En toen dat zover was, nou, toen kon hij sterven. En toen legde hij zijn leven af. Er staat dan in de evangelie, en toen gaf hij de geest. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. He, dus dat had hij zelf in de hand. In die gestalte van een slaaf kon je alle eigenschappen van een slaaf kon je terugvinden. Je zag het aan hem dat hij die slaaf was en hij is gehoorzaam geworden. Ja, tot de kruisdood, he, tot de dood van de Heer Jezus Christus. Paulus die zegt in de Romeinenbrief, he, dat de Heer Jezus gekomen is in een lichaam aan dat der zonde gelijk. Ja, dat uiterlijk inderdaad. He, dat was een lichaam wat te maken had met de wetten van de zonde. Er staat ook in de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus Christus gelijk is geworden aan de mens. Maar er staat erbij, uitgenomen zonder zonde. He, uitgenomen de zonde. En dat is wat hier steeds weer naar voren komt. Dat de Heer Jezus Christus in de gestalte van God was. En dat hij dat goden gelijk zijn niet als roof heeft geacht, zich leeggemaakt heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en vervolgens op de mensen ging lijken. En zo is hij tot de kruisdood gekomen, is hij gehoorzaam geworden, vernederd en gehoorzaamd tot het moment van zijn dood. En daarna is hij uitermate of bovenmate verhoogd en heeft hij de positie ingenomen boven alle naam. Nou, ik denk dat we daar de volgende keer dan mee beginnen. Hè, met de slotwoorden van dat wat we tot dusver gelezen hebben. Dat is wel mooi, hè? Tenminste, ik vind het wel heel mooi hoe dat allemaal in elkaar zit. En dan denk ik aan de andere kant van ja, dan denken we dat we het een beetje snappen. Maar goed, het zit natuurlijk allemaal nog veel mooier in elkaar dan dat wij zien. En daarom is het ook goed om daar met elkaar over na te denken en ook zelf daar over na te denken en mee bezig te zijn. Dat gaan we samen in ieder geval over 4 weken weer doen. Zullen we de Heer met elkaar danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u dankzeggen, Heer, dat we hier deze avond bij elkaar mochten zijn. We willen u danken voor de rijkdommen die we in uw woord lezen, waar we van genieten mogen. Waar we ook steeds weer bij bepaald worden, Heer, als we uw woord openen. En Heer, we komen ook steeds meer onder de indruk van de waarheid van uw woord. Heer, hoe geweldig het allemaal door u gemaakt is. Heer, u hebt uw plan gemaakt, u hebt uw voornemen van de eeuwen gemaakt in Christus. En we ontdekken, Heer, dat u het ook uitvoert in hem. Heer, want in alles waarin u zich openbaart, daar speelt uw zoon de rol, de hoofdrol. Heer, want wij kunnen alleen maar u kennen en we kunnen alleen maar weten van uw werkzaamheid door Christus. Heer, hij is degene die het beeld is van u, de onzichtbare God. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat we dat ook een beetje mogen gaan begrijpen en dat u ons daarin ook helpt en leidt, dat het ook steeds duidelijker mag worden. We willen u danken, Heer, dat u nabij bent. Heer, daarin en dat u onze gedachten en harten daarin ook bewaart en beschermt. Vader, zo danken we u dat we elkaar aan uw genade mogen toevertrouwen. We doen dat elke keer weer opnieuw en we danken u, Heer, dat we ook zeker mogen weten dat dat gebeurt. Dank u dat u met ieder van ons meegaat, dat u voor ons zorgt, dat u ook voor degene zorgt die dit later allemaal beluisteren. Heer, en dat we zo met elkaar één zijn in de Heer Jezus Christus. Daar loven en prijzen we u voor. En daar danken we u voor, Heer, uit genade. Amen. Amen.